waarde ladder. En dat is wat je nu ook in deze kwartaal monitor kunt zien. Wat ik daar eerlijkheidshalve moet bijzeggen is dat dit natuurlijk het plaatje van het hele bestand is. En dat verschuivingen vaak op individueel niveau plaatsvinden. Dus hoe zich dat in dat plaatje door de kwartalen heen gaat laten zien, dat vind ik zelf ook nog wel een spannende. Maar in ieder geval is nu wel inzichtelijk dat we A, in alle loonwaardecategorieën investeren. En we kunnen daardoor ook meer meten van ja, wat heeft dan uiteindelijk het resultaat van die investering. Aan de rechterkant zien jullie nog een aantal indicatoren waarvan wij wel merken dat ze echt van invloed zijn op de kansen van mensen richting werk, maar ook richting maatschappelijke participatie. Want wat ons betreft is dat ook een resultaat als mensen naar vermogen in onze maatschappij kunnen meedoen. Leeftijdsopbouw is op zichzelf, zeker in deze arbeidsmarkt, geen allesbepalende indicatie. Maar als indicatie naast bijvoorbeeld indicatie zeer beperkt werkervaring, laag opleidingsniveau, psychische problematiek in combinatie met andere factoren, zegt het wel nadrukkelijk iets over de kansen op de arbeidsmarkt. Dus vandaar dat je de leeftijdsopbouw ziet en een aantal andere algemene indicatoren waarvan wij merken van ja, dat is moeilijk te beïnvloeden, maar het bepaalt wel de kansen op uitstroom uit de uitkering. Dat was wat betreft de participatiewet. Dan voert deze gemeente ook nog schuldhulpverlening en budgetbeheer uit in eigen beheer. Even op het knopje duwen. Wat we hier hebben gewijzigd ten opzichte van vorig jaar is dat we vorig jaar eigenlijk alleen maar lieten zien, dit is schuldhulpverlening en zoveel mensen zitten erin en dit is budgetbeheer en zoveel mensen zitten erin. Maar schuldhulpverlening bestaat echt uit verschillende onderdelen die elkaar ook niet altijd per se hoeven op te volgen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat iemand wel komt voor informatie en advies, maar gewoon na 1 of 2 gesprekken op het inroepspreekuur, wat hier iedere woensdagochtend is, het ook wel weer helder is. Dus we dachten dat het wel zinvol was om die beweging binnen die zwaarte van dienstverlening te laten zien. En het project vroegsignalering, dat is eigenlijk echt een nieuw project. Dat betekent dat er een convenant is afgesloten samen met woningbouwverenigingen onder andere en bijvoorbeeld energieleveranciers om vroegtijdig een signaal af te geven op het moment dat mensen een betalingsachterstand hebben. Dan proberen wij met die mensen in contact te komen om zo wat sneller in die schuldenopbouw te kunnen treden en wat sneller meer preventief te werk te gaan. Dat project dat loopt hard. Dat betekent natuurlijk ook wel iets voor de vraag op het gebied van budgetbeheer en schuldhulpverlening. Want op het moment dat je meer outreachend mensen benadert, heb je natuurlijk een gedeelte waarmee je kunt voorkomen dat het escaleert. Maar je hebt natuurlijk ook een gedeelte wat je daarmee weer als klant voor budgetbeheer of schuldhulpverlening binnenhaalt. Dus dat is ook wel een spannende wat uiteindelijk dat project vroegsignalering gaat betekenen voor de vraag naar schuldhulpverlening en budgetbeheer. Tot nu toe neemt die vraag overigens ieder kwartaal nog steeds toe. Maar dat is ook een landelijk, dat is wel ook een landelijk fenomeen. Dus daar wijken we op zichzelf niet heel erg in af. Nou, en dan de bezwaarschriften. Dat vind ik zelf met name een belangrijke indicator als het gaat over de kwaliteit van dienstverlening op het gebied van rechtmatigheid. Het zegt weinig over onze inspanningen wat betreft reïntegratieverplichtingen. Overigens kan een inwoner ook daar een bezwaar over indienen. Het zegt met name iets over onze zorgvuldigheid in het toekennen of afwijzen van uitkeringen of bijzondere bijstand. Ik moet zeggen dat deze pagina er ook altijd goed uitziet. Op dit kwartaal zijn er zelfs 0 bezwaren gegrond. 9 zijn er ingetrokken en dat heeft te maken dat we steeds meer proberen in te zetten op mediation. Dus op het moment, want het is toch vaak heel formeel, zo'n rechtmatigheidsprocedure, op het moment dat een inwoner in bezwaar gaat, dat we ook proberen om het sneller de telefoon te pakken, om te voelen van waar zit dat bezwaar nou in, kunnen we het daarover hebben, komen we dan met elkaar uit. En dat zie je met name terug in die ingetrokken bezwaarschriften, dat na een goed gesprek het soms ook gewoon opgelost is. Dat was het.
Dank u wel. Na dit bijzonder heldere exposé, wie heeft nog vragen? U begint.
Ja, laat ik sowieso zeggen dat ik het heel fijn vind om op deze manier door cijfers heen te lopen, want het geeft heel veel inzicht in een redelijk korte tijd. Ik heb wel nog één vraag en dat heeft met name met de schuldhulpverlening te maken. Die vroegsignalering, dat is op zich natuurlijk prima dat je aan de voorkant gaat zitten, maar schuldhulpverlening heeft natuurlijk ook direct een relatie met armoede en armoedebestrijding. En mijn ervaring is inmiddels dat op het moment dat mensen schulden hebben, daarmee dus ook vooral gefocust zijn op de primaire levensbehoeften en daarmee dus ook in het kader van zelfredzaamheid vaak net de verkeerde dingen doen om uiteindelijk daar uit te blijven. Dus mijn vraag is eigenlijk wel welke visie of welk beleid wil Stijn erop voeren om mensen net uit die armoedemodus te zorgen dat ze er niet meer inkomen. Want op het moment dat ze gesignaleerd worden, heb je eigenlijk problemen, is er al. Hè?
Ja.
Dus ik zou daar nog een stap vooraf aan willen laten gaan.
Ja.
Dus mijn vraag is, waar staan jullie op dat vlak?
Ja, nou, dan moet ik eigenlijk ook even naar mijn collega van beleid. Ik denk dat dit wel, ik herken wat hij zegt. En ik denk dat het project vroegsignalering wel een belangrijke stap is om op te schuiven in wanneer gaan we als gemeente onze inwoner daadwerkelijk ondersteunen. Want bij het project vroegsignalering hoeft schuldenproblematiek echt nog niet aan de orde te zijn. Het is echt dat eerste signaal, wat eerder helemaal niet binnenkwam, wat nu wel opgepakt wordt en waar we outreachend naartoe gaan. En voor het overige moet ik eerlijk zeggen, ik zie de wethouder in beweging komen.
En voor het overige, voorzitter, hebben we budgetbeheercursussen voor via PEW hier in de gemeente van start laten gaan. Dus wat dat betreft proberen we zo vroeg mogelijk op de problematiek in te zijn. En dat zijn met name mensen die nog niet in die schuldhulpverlening terecht zijn gekomen. Dus daar ligt vooral preventief de aandacht op de doelgroep.
Andere vragen?
Dank u wel, voorzitter. Frank Dassen van de VVD. Ook van mijn zijde inderdaad een prettige manier om zo de cijfers gepresenteerd te krijgen. Dus compliment daarvoor. Eén vraag met betrekking tot de cijfers van competenties. Bij die leeftijdsopbouw, daar zie ik een stijging in de groep 27 tot 45-jarigen. In de huidige arbeidsmarkt vind ik dat een vreemde. Dus kan daar iets op toegelicht worden waardoor daar een stijging is en de andere groepen een daling?
Nee, heb ik zo 1-3 echt niet paraat. En het kan natuurlijk zijn, want ik zie een daling bij de, maar dan ga ik echt gissen, ik zie een daling bij de 27-jarigen. Dus wellicht dat er een paar mensen jarig zijn geworden. Maar wat ik wel met u eens ben, is dat in deze arbeidsmarkt, en dat vind ik ook wat competenties laat zien. 2 jaar geleden, 2017, heeft deze gemeente, en dat was voor mijn tijd, dus ik zit mezelf nu geen complimenten te geven, ontzettend goed gescoord als het gaat om uitstroom naar regulier werk. En in deze arbeidsmarkt denk ik dat de mensen die nu nog zonder individuen tekorten doen, want er kunnen altijd tijdelijke persoonlijke omstandigheden zijn waarom het even niet zelfstandig lukt. Maar over het algemeen in deze arbeidsmarkt, als mensen nu in een uitkering verkeren, en zeker de categorie waar nu u het nu over heeft, daar is meer aan de hand. Dat is in ieder geval iets, en daarom zeg ik ook, zul je als gemeente steeds meer moeten gaan investeren in die doelgroepen, niet alleen direct naar werk, maar ook die groepen daaronder. Want blijkbaar zijn dat mensen die het zelfstandig ook in deze arbeidsmarkt niet redden.
Helder. Uw vraag?
Ja, Ab Hoosma, VVD. Ik heb een vraag voor Floor. U heeft het gehad over de vervuiling van het gehandicapte parkeerkaartensysteem. En mijn vraag is, Jullie hebben na een aantal een inventarisatie hebben jullie een aantal kaarten kunnen terugnemen en kunnen afbestellen. Hebben jullie nou iets ontwikkeld waar jullie dat beter kunnen monitoren wanneer wel of niet iemand wel of ja, niet zo'n kaart nodig heeft? En dan die sheet, die kan ik ook even niet goed plaatsen. Er is één sheet bij waar links een totaal staat van 284 unieke parkeerkaarten. En als ik rechts kijk en ik tel dat op, dan kom ik niet aan die 284. Daar had ik graag ook even een toelichting op.
Ja, u bedoelt stoppassen op stopzetting van de omnibuspasjes, dus niet voor gehandicapte parkeerkaart.
Ja. Okay. Sorry. Ja.
Nee, dat is niet erg. We gaan nu vaker een controle uitvoeren op dat klantenbestand dan we voorheen deden. Dus we gaan vaker kijken hoe ligt het gebruik nu. En we gaan ook meer in gesprek met klanten, ook bijvoorbeeld als we zien dat als we voor huishoudelijke hulp langs gaan of voor begeleiding of een andere voorziening en we zien dat een persoon ook een vervoerspas heeft, dat we ook in gesprek meenemen, gewoon gebruikt u de pas nog of gebruikt u de pas niet meer. Dus dat is wel iets waar we nu structureel de aandacht op willen vestigen. Wat betreft de gehandicapten.
Voorzitter, dat is, als ik even mag nog voor, dat is een van de beheersmaatregelen die we bij Omnibus afgesproken hebben. Die ligt vooral aan de gemeentelijke kant. We zijn bij Omnibus ook bezig om te kijken of we mensen toch meer op het openbaar vervoer aangehaakt kunnen krijgen. Ook dat is een van de beheersmaatregelen waardoor er waarschijnlijk nog wat beweging zit, ontwikkeling zit in het verhaal van de pasjes.
Ja, en wat de optelling betreft bij de gehandicapte parkeerkaart, dat zou ik na moeten kijken waar dan het verschil in zit. Dat kan ik zo niet zien. Ja, ik heb hem voor me. Ja, ja. Maar waar dan ergens een fout in zit, bij welk onderdeel, dat kan ik zo niet duiden. Dus daar moet ik het systeem opnieuw voor bekijken.
Andere vragen?
Ik heb nog even een vraag. Zou het mogelijk zijn om de verhoging van de kosten van de huishoudelijke hulp in het eerste kwartaal al zichtbaar te maken?
Ja, dat kunnen we. Okay. En het financiële toelichting gaan we ook nog geven op de huishoudelijke hulp. Maar die heb ik nu niet paraat.
Nee. En als tweede vraag, je geeft net aan, dan zijn kinderen met 8 indicaties. Er zijn dus dan ook verschillende aanbieders. Hoe verhoudt zich dat tot het feit dat we eigenlijk liever 1 aanbieder hebben per gezin?
Ja, we hebben 1 kind met 8 indicaties, dus niet meerdere. En we hebben zeker het liefst zorg bij 1 zorgaanbieder, maar er zijn maar heel weinig zorgaanbieders die alle zorgdomeinen aanbieden. Dus voor sommige specialisaties is er geen andere mogelijkheid dan meerdere zorgaanbieders hebben. Omdat een zorgaanbieder niet zoveel deskundigheid kan hebben op 8 domeinen tegelijk. Dus dat is lastig, dat blijft lastig en daarom voeren we daar ook regie op uit, zodat het behapbaar blijft voor betrokken ouder of ouders of voogd, zodat zij de zorg tussen de communicatie van zorgaanbieders onderling daar niet ligt. Maar dat klopt, 1 zorgaanbieder die 8 vormen van zorg aanbiedt, die hebben we niet.
Misschien even ter aanvulling nog, voorzitter, dat ligt ook in de lijn met het beleid, het beleidsuitgangspunt dat we met elkaar afgesproken hebben. 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur, dat case management voorziet daarin.
U had een vraag.
Mirjam Driessen, Stijns Belang. Ik wilde nog heel eventjes terugkomen op de huishoudelijke hulp en de klachten die daar eventueel zijn. Kunt u ook iets zeggen of dat, want er is een nieuwe indicatie gekomen, dat sommige mensen hebben meer minuten, uren gekregen, anderen misschien minder, of daar ook een deel van de klachten uit voortkomt?
De bezwaarschriften? Ja, de stijging van het aantal bezwaarschriften zit in een aantal klanten van de huishoudelijke hulp die op basis van de herindicatie die uitgevoerd is, minder uren of minuten hebben gekregen dan onder de oude normtijd. Dus dat zit daarin, ja.
Oké. Dan heb ik nog een vraagje over de gegevens die jullie krijgen voor mensen die schulden hebben bij de woningstichting of bij energiemaatschappijen. Vanwege het privacybeleid, hoe komen jullie aan die adressen en hoe benaderen jullie deze mensen?
Daar is een, dat is altijd, goeie vraag, dat is altijd, wat laat je wegen? Ja. Toen ze ermee begonnen heb ik ook gezegd, ja jeetje, maar ze bij mij morgen komen aankloppen omdat ik een keer een rekening ben vergeten, ik geloof dat ik ze wat anders zou vertellen. Maar ik moet zeggen, er is ook een overleg met de privacyfunctionaris van de gemeente, is daar een convenant over afgesloten, met de partijen die daaraan meedoen. Dus dat is wel getoetst op alle regels op het gebied van privacy. En uiteindelijk is het ook zo dat de reactie, want daar was ik wel benieuwd naar, van goh, als je dan dat outreachende contact doet, hoe reageren mensen dan? Het wordt wel op prijs gesteld.
Maar hoe is dat contact dan? Is dat via een brief? Of hoe doen jullie dat?
Op verschillende manieren. Ja, op verschillende manieren. Dus er wordt gebeld, er wordt een brief gestuurd. Er wordt ook nog wel eens een herhaling gedaan. Als het vermoeden is van ja, misschien is het ook niet aangekomen of misschien is het lastig. Maar uiteindelijk, als mensen daar niet met de gemeente over willen praten, dan houdt het ook weer op. En dan gaat het ook bij ons uit het systeem. Dan hou ik wel het cijfer over, hè, omdat ik wel wil zien van ja, hoe vaak is het voorgekomen. Maar dan gaan de gegevens van de persoon, worden er niet bij ons opgeslagen. Er zijn echt wel strikte regels over afgesproken.
Oké, dankjewel. Ja. Dan heb ik nog een vraag over de gehandicapte parkeerkaart. De kosten die eraan verbonden zijn, worden die met alle gemeentes bekeken? Dat het toch een beetje eenzelfde bedrag is? Of bepaalt elke gemeente dat toch zelf?
Iedere gemeente mag zelf de legeskosten zelf bepalen. En we zien ook wel vrij grote verschillen tussen bijvoorbeeld een gemeente als Stijn en bijvoorbeeld Valkenburg. Daar zit meer dan 100 euro tussen. We maken wel een verschil tussen een gehandicapte parkeerkaart met of zonder medisch advies. Omdat de medisch advieskosten voor rekening van de aanvrager zijn. Dus ook als een gehandicapte parkeerkaart op basis van medisch advies wordt afgewezen, zijn de kosten voor medisch advies wel voor de klant. Maar daar proberen we een klant van vooraf heel goed over te informeren. Want meestal krijgen we een telefoontje van goh, ik wil graag een kaart aanvragen. Wat is de procedure? Wat kost dat? Etcetera. Dus dat proberen we vooraf eigenlijk altijd te voorkomen. Ja.
Dan dank ik de dames Sondermans en Adams voor hun bijdrage. En uiteraard ook de wethouder, maar dat is meer QQ. Hè? Goed. Het volgende agendapunt. Woningbouwontwikkeling. Merel Elso. Als dadelijk even iedereen zijn naam noemt als hij weer aan de orde is, dan is duidelijk wie allemaal in de kring zit. U gaat beginnen.
Dankjewel. Mijn naam is Mary Goossens van de DOS. Om te beginnen had ik een vraag over de speelelementen. Die worden hergebruikt, staat erin. Waar worden die precies hergebruikt, staat er nog niet in. Maar is er al een beeldvorming wanneer dat wel of niet bekend wordt? Is het ook al meegenomen in die afbeeldingen wat ze laten zien in de cirkel of in het rondje? Als er zoveel animo is geweest, er is een bepaalde tijd geweest dat je kon inschrijven van 14 maart tot 25 april, toen was de loting al. Is dit niet een korte tijd geweest om ook bepaalde jongeren waar het eigenlijk om gaat te bereiken? Waarom is er een leeftijdversoepeling? Ik snap natuurlijk dat als er een tweede partner is die 36 bijvoorbeeld is, die er niet meer bij valt. Maar is er een soort van waarborging dat het niet een te oudere leeftijd wordt, dat het wel nog echt voor jongeren is? Is er ook gewaarborgd naar de ongelijkheid? In 2.2 staat er een stukje over. Wordt dit niet al opgelost door de leeftijdversoepeling? In 4.1 staat er dat er 1 staat tot 4 voor samenwonen. ja, waaruit blijkt dit, zeg maar, is hier meer uitleg over. Er wordt ook gesproken over een partiële wijziging. Wanneer is die ter kennisname aan de raad? Dan had ik ook nog een vraag over 5.1. Dan wordt er gesproken over het plangebied Meerdaal niet in ontwikkeling. Hoe hoog is dit risico?
Zullen we deze vragenserie eerst beantwoorden?